Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij ook vandaag opnieuw de kans krijgen om te gaan kijken naar de apostolische reis van Paus Leo XIV en dat aan Spanje en aan de kerk in Spanje. Op dinsdag vertrokken vanuit Madrid naar Barcelona per vliegtuig. En is daarbij zelfs even bij de piloten gaan zitten om een praatje te maken, hen te zegenen, te spreken over hun gezinnen, hun kinderen. En terwijl hij uit het raam keek van de cockpit, zag hij het gevechtsvliegtuig. Dus er waren twee gevechtsvliegtuigen van het Spaanse leger die de vlucht van de paus begeleiden. U moet natuurlijk zich voorstellen, een vliegtuig waar de Heilige Vader in zit kan zeker een doelwit zijn voor een aanslag. En om dus te voorkomen dat er een ander vliegtuig of wat dan ook zou proberen om een aanslag te plegen, worden gevechtsvliegtuigen meegestuurd met deze vluchten. En de Heilige Vader kon dus uit het raam kijken en zag ook de piloot in de cockpit van het andere vliegtuig en kon door middel van de communicatie ook even met hem in gesprek gaan. En ook heel aandoenlijk even gezwaaid vanuit het raam, zeg maar, en hem ook gezegend. Een heel mooi moment daar in de cockpit onderweg naar Barcelona, waar hij om 12:30 landde op de luchthaven. Om 13:00 heeft hij het middaggebed in de kathedraal van het Heilig Kruis en de heilige Eulalia gevierd. Hij werd daarbij verwelkomd door de aartsbisschop van Barcelona, kardinaal Juan José Omeya Omeya, door de deken van de kathedraal die hem het kruis en het wijwater overhandigde voor de besprenkeling. De Heilige Vader betrad dan de rechterkapel voor een moment van gebed voor het Allerheiligste Sacrament en liep vervolgens door het middenschip terwijl het koor een lied zong. Na de verwelkoming door de aartsbisschop van Barcelona en het middaggebed dat werd gezongen, heeft de Heilige Vader een korte homilie gegeven. Daarna is hij naar de crypte gegaan voor een moment van gebed bij het graf van de heilige Eulalia. Na een foto met een groep seminaristen verliet hij de kathedraal via het middenschip en vervolgens betrad hij de kloostergang van de kathedraal via de ingang van de kapel van de heilige Lucia om de fontein te bezoeken en het kapitel en enkele burgerlijke autoriteiten te begroeten. Vervolgens begaf hij zich via de Porta di Santa Eulalia naar het aartsbisschoppelijk paleis waar hij lunchte. Daar had hij kort een ontmoeting met het Generalitat de Catalunya, Salvador Illay Roca, met wie hij zowat 15 minuten heeft gesproken en na afloop begroet hij ook enkele medewerkers van deze president. Vervolgens richt hij een korte groet tot het organisatiecomité en bedankte hen voor hun inspanningen en het voorbereidende werk voor zijn apostolische reis. Daarna hield de paus een ontmoeting met zowat 200 deelnemers aan de mediterrane bijeenkomst met 26, die op datzelfde moment in Barcelona plaatsvond. Ook zij werden dus even door hem begroet. Aan het einde van de bijeenkomst nodigde de paus de deelnemers uit om samen het Onze Vader te bidden. Om 7:15 verliet hij het aartsbisschoppelijk paleis dan en begaf zich per wagen naar het Olympisch stadion Luis Companys voor de gebedswaken. Bij zijn aankomst, op het moment dat hij van auto wisselde, van gewone wagen naar pausmobiel. En voor de rondrit zegende de Heilige Vader zowat 30 ambulances die op weg waren naar Oekraïne. Een konvooi dat via een humanitaire corridor zal reizen in gezelschap van zuster Lucia Karam, een Dominicanes die de stichting Klooster Santa Clara leidt. De paus werd in het stadion verwelkomd door maar liefst 40.000 mensen en mocht daarbij de Castellers aanschouwen, de Catalaanse menselijke torens, en met welkomstwoorden van de aartsbisschop van Barcelona, kardinaal Omeya Omeya. Na de intronisatie van het kruis, openingsgebed en ook een inleidende video met de titel De Kruisen in de Wereld, ging de paus in gesprek met de jongeren en hield hij, na de lezing van het evangelie, een korte homilie. We gaan luisteren naar een fragment.
Numerosos jóvenes y adultos están redescubriendo la fe cristiana. Quizá después de una etapa de la vida en la que se habían apartado un poco de Dios. Se trata de un paso realmente importante. Y esta inquietud es un don que Dios mismo nos ha dado. Estamos hechos a medida del infinito, y por eso todo horizonte finito, todo paso, toda conquista, mientras nos satisface, al mismo tiempo nos impulsa hacia adelante y nos invita a seguir buscando.
Veel jongeren en volwassenen herontdekken het christelijk geloof, soms nadat ze een tijd lang van God waren afgedwaald. En dit is een belangrijke stap. Deze onrust is een geschenk dat God zelf geeft, want wij zijn gemaakt voor het oneindige. En daarom drijft elke eindige horizon, elke stap, elke prestatie, hoewel ze ons misschien voldoening schenken, ons ook vooruit en nodigen ons uit om te blijven zoeken. In heel Spanje keren steeds meer jongeren terug naar de kerk, vinden ze ook weer aansluiting bij het katholieke geloof. Onder de vragen die jongeren aan de paus konden stellen, sprong er één uit. En dat ging over het belang van geestelijke gezondheid.
Ya aspectes de la vida que remanen callats, amb vergonya, com per exemple la depressió, una malaltia silenciosa que toca a moltes persones, joves i adults, i que comporta una foscor, un aïllament i un dolor immesurable. On podem veure a Déu quan la foscor és absoluta i ja no podem més?
Het was een jonge vrouw wiens vader haar moeder had proberen vermoorden. Hij was in de gevangenis terechtgekomen en de moeder was door heel de toestand uiteindelijk aan drugs verslaafd geraakt. Een heel droevig en emotioneel verhaal dat deze jonge vrouw deelde met de Heilige Vader. Ze zegt hier, er zijn aspecten van het leven die verborgen blijven in stilte en schaamte, zoals een depressie. Een stille ziekte die veel mensen treft, zowel jong als oud, en die duisternis, eenzaamheid en onmetelijke pijn met zich meebrengt. Hoe kunnen wij op God vertrouwen als het lijkt alsof niets, zelfs ons eigen leven niet, de moeite waard is? Wat een straffe vraag natuurlijk, de paus gaf ook direct antwoord.
Frente a las situaciones más difíciles y dolorosas, cuando Dios parece ausente, debemos confiarle una vez más las cargas que llevamos en el corazón, incluso gritándole a Él, incluso protestando como Job, seguros de que de algún modo Él se hace presente y está cerca, aun cuando aparentemente calla. Pero pienso que no podemos hacerlo solos.
In de moeilijkste en pijnlijkste situaties, wanneer God afwezig lijkt, moeten we de lasten die we in ons hart dragen opnieuw aan Hem toevertrouwen, zelfs tot Hem roepen, zelfs protesteren, zoals Job, in het vertrouwen dat Hij op de een of andere manier aanwezig is en nabij is, zelfs wanneer Hij lijkt te zwijgen. Maar ik geloof dat we dat niet alleen kunnen. Vergeving, familierelaties gendergerelateerd geweld, barmhartigheid en mededogen waren andere thema's die paus Leo XIV aan de orde stelde tijdens deze gebedswaken op zijn eerste dag in Barcelona. Na dit gebeuren begaf de Heilige Vader zich opnieuw per wagen naar het aartsbisschoppelijk paleis. Op woensdag dan, 10 juni, ging hij van Barcelona naar Montserrat en bracht hij een bezoek aan het Brians Primo, een gevangenis. De eerste keer dat een paus een Spaanse gevangenis bezoekt. Bij zijn aankomst werd hij verwelkomd door de directeur, waarna ze samen naar de conferentiezaal gingen, waar drie pastores die in de gevangenis actief zijn, een groep vrouwelijke gedetineerden en een groep vrijwilligers op hem wachten. Na zang, verwelkoming door de directeur, getuigenis van de diocesane afgevaardigde voor de gevangenis, pastoraal, eerwaard de heer Jesus Bell, en de getuigenissen van twee gedetineerden, Montse en Josefina, richtte paus Leo XIV zijn groet tot de aanwezigen. De ontmoeting duurde slechts 20 minuten, maar het was een zeer emotionele ervaring. Twee vrouwelijke gevangenen, zoals u hoorde, deelden hun getuigenis met de paus, waaronder Montse.
He experimentado la muerte de las personas que más quería y me he transmitido la fe. Me he enfrentado al silencio de Dios. He tenido la mejor familia del mundo y sé que les he hecho mucho daño. Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. Durante mucho tiempo sufrí de un insomnio severo que no tenía solución ni con medicación ni con ingresos hospitalarios. Y él me regaló la posibilidad de dormir. Una noche, abrazada a una cruz, le pedí al Señor, por favor, que me ayudase. Y estuve 10 horas durmiendo. Y desde aquel momento sentí que había sido Dios que me ayudó. Ahora solo espero reencontrarme con él, con mi hijo en el cielo.
Ik heb de dood meegemaakt van de mensen van wie ik het meeste hield. En hoewel ik het geschenk van het geloof had gekregen, en ze werd hier wat emotioneel, werd ik geconfronteerd met de stilte van God. Ik had de beste familie ter wereld en ik weet dat ik hen veel pijn heb gedaan. Ik kon de dood van mijn zoon nooit accepteren. Ik begreep niet waarom God hem had weggenomen. Gedurende een lange periode leed ik aan een ernstige slapeloosheid die niet met medicijnen of ziekenhuiszorg kon worden behandeld. En hij gaf mij het vermogen om te slapen. Op een nacht, terwijl ik het kruis vasthield, schreeuwde ik de Heer om hulp en ik sliep plots 10 uur lang. Vanaf dat moment voelde ik dat het God was die me had geholpen. Nu hoop ik alleen nog maar dat ik in de hemel met mijn zoon herenigd mag worden. Daarna sprak Josefina, een vrouw die haar zoon bijna bij een ongeluk had verloren en beschreef het incident als een wonder. Vervolgens richtte paus Leo XIV zich tot de groep. Hij vertelde hen dat hoewel angst en verdriet bepaalde momenten in het leven kunnen kenmerken, niemand wordt bepaald door zijn fouten uit het verleden.
Ti confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella. Descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo, pues ser humano, ser cristiano, no consiste en no equivocarse, sino en crecer en la capacidad de convertirse, arrepentirse, enmendarse y sobre todo de reconciliarse y de perdonar.
Als wij vertrouwen op de goddelijke genade en ons erdoor laten leiden en veranderen, ontdekken wij in ons leven dat het verleden de toekomst niet veroordeelt, maar ons juist de mogelijkheid biedt om onze beslissingen en keuzes te herzien. Aan ieder van jullie zeg ik, God houdt van jullie precies zoals jullie zijn, maar hij droomt ervan dat jullie nog beter worden. De Heer staat ons allemaal toe om opnieuw te beginnen, want mens en christen zijn betekent niet dat je nooit fouten maakt, maar juist dat je groeit in het vermogen om je te bekeren, berouw te tonen, het goed te maken en bovenal om je te verzoenen en te vergeven. Aan het einde van de bijeenkomst, na de zegen, een uitwisseling en een slotlied, begroette de paus ook enkele andere gedetineerden. Om 11:20 ging hij vervolgens naar de abdij van Onze Lieve Vrouw van Montserrat om er bloemen neer te leggen bij Onze Lieve Vrouw en ook de rozenkrans te bidden. In de kapel van het Allerheiligste Sacrament begaf hij zich voor een moment van gebed en daarna naar het presbyterium. Na een korte inleiding door de bisschop van San Feliu de Llobregat en de welkomstwoorden van de abt, baden ze dus de rozenkrans. En daaraan namen zowat 7000 gelovigen deel. Na de zegen, het zingen van het Salve Regina en het Marialied van Virolai, trok de Heilige Vader zich terug voor een kort moment van gebed in de kapel van de Maagd Maria. En daarna kwam hij op het balkon van de abdij voor een korte groet aan de gelovigen. Na zijn begroeting, ook aan de mensen die zich op het plein beneden hadden verzameld, begaf hij zich naar de gemeenschap in de Refter. En na de lunch kwam de paus in het salon bijeen met de monniken voor een begroeting en uitwisseling van geschenken. Daar sprak hij over een parochie die hij kende, gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Montserrat, in Trujillo, in Peru, waar hij natuurlijk bisschop was, en de bezoeken aan de abdij met andere Augustijnen. Hij sprak zijn dankbaarheid uit voor de ontmoeting en de getuigenis van de monniken, die de devotie tot de Heilige Maagd in gemeenschap beleefden. Daarna ging hij naar de kerk van San Agustí voor de ontmoeting met de diocesane liefdadigheids- en hulpverleningsorganisaties. Daar, zei hij, voelde hij zich onmiddellijk thuis, natuurlijk verwijzend naar de heilige Augustinus. Daarna, om 1:00, volgde een lunch met de Benedictijnse gemeenschap van Montserrat. Om 19:30 ging de paus naar de basiliek van de Sagrada Familia. U weet wel, die gigantische basiliek die gebouwd is, voor een groot deel althans, door Gaudi. Hij is eraan begonnen, maar heeft het zelf nooit kunnen voltooien. De kerk is helaas ook nog altijd niet helemaal voltooid, maar de centrale toren werd gewijd en ingezegend door de Heilige Vader met een hele indrukwekkende inauguratieceremonie. Om 18:30 ging hij vervolgens per wagen dus naar de basiliek. Om 19:00 werd hij verwelkomd door de koning van Spanje en ook de koningin was daarbij aanwezig. Een prachtig gebeuren dat u misschien ook al op andere media hebt zien voorbijkomen. Om 19:30 heeft hij dan de heilige mis in de basiliek gevierd. Aan het einde van de heilige mis en na de dankwoorden van de aartsbisschop is hij dan naar de voorzijde gegaan om de toren van Jezus Christus te zegenen en ook de gelovigen die zich in groten getale hadden verzameld voor dit historische gebeuren. En dat werd letterlijk vuur en kracht bijgezet met een licht- en vuurwerksshow die hij met veel plezier heeft kunnen aanschouwen samen met de koning en de koningin. Daarna ging het terug naar het aartsbisschoppelijk paleis. Zo, dierbare luisteraars, we hebben dus toch weer een stukje van de apostolische reis samen kunnen overlopen. Morgen gaan we daar nog een stukje mee verder. We eindigen dan het deel op het Spaanse vasteland en stappen dan opnieuw het vliegtuig in de richting van de Canarische eilanden, Gran Canaria en Tenerife. Het zijn landen die, denk ik, bij vele westerlingen vooral vakantiegevoelens oproepen. Maar voor vele vluchtelingen is dat een andere realiteit. En daar wou de Heilige Vader heel bijzondere aandacht aan geven. Daar zullen we het morgen over hebben tijdens Radio Vaticaan.